Ja, en goedemorgen allemaal. Ik heb best wel getwijfeld aan de keuze voor deze morgen. Wat ik zou mogen brengen. Maar als ik alles wat eraan vooraf gegaan is vanmorgen, wat er gesproken is, wat er gezongen is, dan denk ik dat de keuze goed geweest is. Ja, dit is een tekst die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Ik zal hem voorlezen. Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. En dat is een tekst die we al veel keer voorbij hebben zien komen. Samen met alle heiligen. Dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde denken. De een denkt A, de ander denkt B. De volgende zegt ja en de vierde zegt nee. Maar met z'n allen kunnen we de liefde van God begrijpen. Christus kennen. En dat is een liefde die alle kennis te boven gaat. En daarom wil ik jullie vragen vanmorgen eens allemaal goed na te denken. En wat ik vanmorgen te vertellen heb, ook thuis is, op je gemakkie, nalezen, bestuderen, tekst met tekst vergelijken, enzovoort, enzovoort. Want het zou namelijk kunnen dat je, als je een mening hebt, of een standpunt, of een zienswijze, dat die aan zou moeten passen. Of misschien beter helemaal niet mee eens. Maar in ieder geval, bestudeer het en lees het na. Ik heb het woord van vanmorgen de titel meegegeven, Jezus alleen. Want als je je Bijbel leest, en het maakt niet uit wat je leest, maar als je ermee bezig bent, dan kom je, het zij linksom of rechtsom, altijd weer bij Jezus uit. Een paar maanden geleden werd deze tekst in een preek aangehaald. Ik zal hem u voorlezen, Matthäus 7 vers 13 en 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Maar om de een of andere reden, of welke oorzaak dan ook, werd er niet verder op ingegaan. En na de dienst was er sprake van enige voelbare onrust in de gemeente. Men vond het blijkbaar enigszins verwarrend. Wat moeten we hier nou mee? Leg het eens uit, verklaar het eens. Zelfs werkte deze verwarring door tot na, tot op de kringavond. Echter, na enige tijd raakt zo'n tekst weer op de achtergrond. En mede dat heeft ertoe bijgedragen dat ik onder andere over deze tekst samen met jullie vandaag wil nadenken wat Jezus hier bedoelde, waar hij het nu eigenlijk over heeft. Maar dit is echter niet de enige afbeelding van de brede en de smalle weg. Het is wel de meest bekende. Ja, wel apart zulke afbeeldingen. Ik weet niet of er hier nog een generatie is die hem echt kent, deze afbeelding. Ja, ik zie er een aantal ja knikken. Ja. Die hong vroeger, en nu nog wel, in vele huishoudens en gezinnen ergens aan de wand als voorbeeld en als waarschuwing. En ik heb er nog enkele varianten van opgezocht. Hij doet het nog steeds niet. Yep, daar is hij weer. Bij deze hoort eigenlijk een andere tekst. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Maar zeg nu zelf eens eerlijk, dit is toch niet zo'n aantrekkelijke weg om te gaan. Die linkse, oké, maar die rechtse, smal, heel erg smal, gevaarlijk, hoog, saai, somber. Nee, die weg gaat volgens mij niemand volgen. De volgende mag. Er is ook nog zo'n afbeelding van, die vind ik best lief eigenlijk, om het woordje lief eens te gebruiken. He, Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar, ik zeg u, als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Want wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Ja, die afbeelding is al een stuk vriendelijker. Maar dit is waarschijnlijk ook niet wat Jezus hier bedoelde. De volgende. Deze schilder heeft het naar mijn idee al iets beter begrepen. Ik zal hem hier verder van commentaar afhouden, want deze heb ik namelijk zelf aan de muur hangen. Maar die komt er al wat dichterbij, bij wat Jezus bedoelde. Dan wil ik graag naar de volgende. Dan gaan we weer terug naar die eerste afbeelding. Dat is de meest bekende. De meeste van ons kennen hem wel, hebben hem ooit ergens wel eens in een plaatje, boekie of wat dan ook gezien. Toen ik nog een schooljongen was, heb ik veel naar deze prent gekeken. Maar hem nooit goed begrepen. Voor mijn gevoel klopte er iets niet. Ik vond die smalle weg saai. Niet te doen. Nooit geen spelletjes meer. Nooit geen geintjes uithalen. Geen ondeugende dingetjes. Kortom, duf en eng. Ik zeg nu zelf. Ziet er ook helemaal niet onlokkelijk uit. Zo saai, zo doods. Ja, doods. En toch hier bedoeld op deze prent als de weg naar het eeuwig leven. Zo bekeken de mensen vroeger onze tekst van de twee wegen. Een dierbare plaats voor velen, maar dus ook wel een beetje angstaanjagend. En het werd je, als kind al, voortdurend voorgehouden. Denk erom dat je niet daar komt op die brede weg. Want dan loopt het slecht met je af. Dat wordt je ongeluk. En toch is die uitleg, hoe goed bedoeld, mijn zinziens niet juist. En ik zal u vertellen waarom ik dat denk. Ten eerste is er voor mij het bezwaar dat die twee wegen zo streng van elkaar gescheiden zijn. Je kunt echt niet makkelijk van de ene weg op de andere komen. Hoe kan een mens zich dan nog van die brede weg bekeren, omkeren? En hoe komt het dan dat het zo vaak gebeurt dat mensen van de smalle weg toch op die brede weg terechtkomen en ongelukkig worden? En een ander bezwaar vind ik dat op die smalle weg alleen maar kerken en van die deftige gebouwen staan. En op de brede weg alleen maar gebouwen en andere zaken om je eigen te vermaken. Zo is de werkelijkheid toch niet? Zo ziet het er toch niet uit in ons leven? Ook op die brede weg staan kerken. En ook op die smalle weg kom je een goktent tegen. Maar het ergste vind ik eigenlijk aan deze afbeelding, dat beide wegen uitgestippeld zijn tot aan het einde. Als iemand maar door het poortje gegaan is, dan loopt alles vanzelf en dan loopt het goed af. Zo ziet het eruit. Je hoeft alleen maar van tevoren te kiezen. Ga ik rechts of ga ik links? Maar zo heeft Jezus het helemaal niet bedoeld en zo heeft hij het helemaal niet gezegd. Want Jezus zei dat de weg gevonden moest worden. Elke dag word je er opnieuw aan herinnerd dat je keuzes moet maken. Maar hebben wij die tekst dan wel goed verstaan? Wat bedoelde Jezus nu precies? Want om dat te begrijpen moeten we onszelf eens verplaatsen in de tijd. Als het ware met een tijdmachine terug in de tijd. Namelijk naar de tijd van Jezus. Toen hij rondwandelde in zijn geboorteland. En de Joodse manier van beleven en denken is op ons in laten werken. We moeten eigenlijk even Jood worden met de Joden. Want waar dachten de Joden, dus ook de discipelen, aan als men over de weg sprak? Het godsdienstige denken werd in die tijd beheerst door de Farizeeërs, Sadduceeërs, Judeërs, misschien nog wel andere eers. En verschillende Torah-scholen. Er waren twee hele bekende, maar ook wat minder bekende. Een breed scala dus. Wat zei ik? Breed? Oké. Dat waren dus die gestudeerde schriftgeleerden. Zo geleerd dat de boeren en de vissers die Jezus volgden daaraan niet konden tippen. Die werden dan ook gezien als het gewone, min of meer, domme volk. Wat de wet niet kent. Maar toch stonden ook zij wel degelijk onder de invloed van hen die de wet wel kenden. De Farizeeën dus. En daarom begrepen ze ook heel goed waar Jezus het over had. Die brede en die smalle weg. En dat hij daarmee openlijk kritiek had, ja zelfs als het ware de oorlog verklaarde aan de instellingen van de Farizeeërs. Waar zouden Jezus hoorders aan gedacht hebben toen Jezus sprak over die brede weg? Persoonlijk weet ik wel zeker dat ze meteen dachten aan de weg van instellingen en geboden. Die de Farizeeën het volk voorhielden en waarop zij zelf voorbeeldig wandelden. Ze kenden immers wat wij noemen het Oude Testament, voor hun de Torah. En ze hadden van Gods geboden een heel ingewikkeld wetboek gemaakt. Die Mishneh Torah. Hij mag er eentje verder. Laten we eens kijken naar de 119e psalm. Die ze schreven om de lof over de wet te bezingen. En daar staat dan, welzalig zij die onberispelijk wandelen, die in de wet van de Heer gaan. En nou is het zo ontzettend jammer dat we als Bijbel geen letterlijke vertaling hebben. Die is in het Nederlands min of meer onleesbaar. Maar is er wel. Want letterlijk staat hier, wel gelukzalig zijn de oprechten die op de weg gaan. Maar ja, dat klinkt een beetje vreemd. Dus hebben dat onberispelijk wandelen van gemaakt. En dan volgt er, die in de wet van de Heer gaan. Dat zijn dus verzen die parallel lopen. Dan kom je de hele 119e psalm tegen. Verzen die parallel lopen. En parallelteksten betekenen in de Hebreeuwse poëzie hetzelfde. Dus eigenlijk staat er, de weg is de wet des Heren. En verderop in diezelfde psalm komen we dit tegen. Uw wet wil ik voortdurend bewaren tot in alle eeuwigheid. Zo zal ik wandelen op ruime baan. Hier hebben we dus de gedachte aan de brede weg. En ook staat er nog, uw gebod is zeer wijd. Dat wil dus zeggen, uw weg is zeer breed. Nou, als we dat even op ons in laten werken, dan wordt het wel duidelijker hoe Jezus zijn woord over de brede weg bedoeld heeft. Het is de weg van Gods geboden en inzettingen. Waarop die Farizeeën, schriftgeleerden enzovoort wandelden. En ze verwachten op deze weg als God vrome de zegen van God. Want wie zich aan de wet van God hield, werd verlost uit de benauwdheid en in de vrijheid gesteld. Het is dan ook daarom dat zij voortdurend bezig waren om Gods geboden te begrijpen en na te volgen. Die brede weg was dus de weg van voorschriften, inzettingen, verordeningen enzovoort, waarop de schriftgeleerden wandelden. En velen wandelden op die weg. En in Jezus' dagen waren er heel veel Farizeeën en schriftgeleerden. Alleen in Jeruzalem schatte men dat er tussen de 4.000 en de 5.000 waren. Jeruzalem was best een grote stad, maar als er zoveel godsdienstleraren rondlopen, dan is die invloed heel erg groot. Maar om op die brede weg te komen, moest men door een wijde poort. En bij dit woord hebben de toeschouwers en de toehoorders van Jezus ongetwijfeld gedacht aan de wet. Waar men bij de weg meer dacht aan de levenswandel volgens de inzettingen en de geboden, dat dacht men bij de poort meer aan de eigenlijke wet des Heren. De 10 geboden en wat daarmee samenhing. In reformatorische kringen noemen ze dat leren en leven. De leer is Gods Torah en het leven is de levensweg. Gebaseerd op diezelfde Torah. En de Jood maakt heden de dagen nog steeds hetzelfde onderscheid. De weg is de halacha en het hele complex van wat je moet doen en moet laten. En de leer, dat is de Torah. Dan mogen we er weer heen verder. Zo is de poort van de levenswandel, dus de weg van de Heer. De wet van de Heer. En Psalm 118 zegt ervan: ontsluit mij de poorten van de gerechtigheid en ik zal door naar binnen gaan. Dit is de poort van de Heer. De rechtvaardigen gaan daardoor naar binnen. Nu wordt het ons duidelijk waaraan de mensen in Jezus dagen dachten. Wanneer er gesproken werd over de wijde poort en de brede weg. De fariseeën riepen de mensen als het ware toe: mensen, ga toch in door die wijde poort. De poort van de wet. En wandel daarna op de brede weg van de inzettingen. Dan wordt u in de ruimte gesteld. Dan wordt de zegen van de Heer uw deel. Dan komt u tot eeuwig leven. Jezus staat ook onder die mensen. En hij hoort het ook. En vlijmscherp is zijn antwoord. Breed is de weg. En ruim is de poort die tot het verderf leidt. Ai. Dat is hard, dat komt aan. Want zegt hij, het is maar uiterlijk vertoon. En uiterlijke wettische vroomheid leidt nooit tot leven. Dat bedoelt Jezus hier met de brede weg. En dat schept een heel ander beeld dan de ons bekende print die we net gezien hebben. Maar tegenover die wijde poort en de brede weg stelt Jezus iets anders. De enge poort en de smalle weg. En goed geluisterd heb ik dat vanmorgen al een paar keer langs horen komen. En het meest enge van wat Jezus hier zegt, dat weinigen hem vinden. Daar word ik een beetje zenuwachtig van. Wel, als we dan al willen gaan zoeken, wat en waar is dan die nauwe poort? En waar kan ik die smalle weg dan vinden? Nou, laat me eens snel uit de droom helpen. Die weg is niet wat of waar, maar wie? Mogen we eentje verder. Het antwoord daarop is simpel. Jezus en Jezus alleen. Niet meer dan dat en niet minder dan dat. Jezus en Jezus alleen. Zoals Jezus zich in het Johannes-evangelie de deur noemt, zo noemt hij zich hier de poort. Ik ben de deur, zegt Jezus. En als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij is ook de enge poort. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is die smalle weg. Maar waar kunnen we die dan vinden? Als je hem echt zoekt, als je echt naar hem verlangt, dan kun je hem vinden. Gewoon, midden op die brede weg. Midden op die weg van schijnheiligheid. Sterker nog, hij is op zoek naar jou, hij is op zoek naar u. Hij nodigt je uit. Hij is de toegang. En zonder hem komt er niemand op die smalle weg van het leven. Men moet altijd door hem heen. Hij is het en hij alleen. Niet door een reeks geboden en dogma's. Hoe zinvol op zichzelf ook. Niet door een wettisch geloof. En we komen er ook niet door, we moeten dit of we moeten dat. Nee. Alleen door de poort die hij is, de levende Heer. Maar nu wordt het iets moeilijker. Hoe komt het dan dat er volgens Jezus maar zo weinig zijn die hem vinden? Vind ik een pijnlijke vraag. Vind ik een moeilijke opmerking. Maar om een antwoord op die vraag te vinden, komen we weer terug naar de tijd waarin we nu leven. Naar het heden. En laat u alstublieft niet verleiden tot de gedachte dat we het hiervan hebben met betrekking tot de brede weg over de losgeslagen, bandeloze wereld. Beslist niet. Eigenlijk is er weinig, of eigenlijk misschien wel niets, veranderd in die ruim 2000 jaar als we de Joodse geloofsbeleving van toen vergelijken met de totale christenheid van nu. Als we iedereen die zich christen noemt of zegt gelovig te zijn, en dan denk ik aan de meest vrijzinnige richting tot de meest zware in het zwart geklede, nou ja, ik hoef het niet verder aan te vullen, u weet best wat ik bedoel, het totale brede scala wat we nu hebben. En dan hebben we hier wat Jezus noemt de brede weg. Dat is iets anders dan dat we naar die print kijken. Dan hebben we het hier over alles en iedereen die zegt christen te zijn. Die zegt gelovig te zijn. Die brede weg. Waar we van alles moeten. Dit is niet goed. En dat is niet goed. Dit is de ware gemeente. Die gemeente is niet bijbelgetrouw. Dat is sectarisch. Die spreken, die leert en dwaalleer. Maar dat is het goede. Je moet meer bidden. Meer getuigen. Meer studeren. Meer geven. Meer naar de wet leven. Meer liefhebben. Meer vermanen. Uitverkoren zijn. En nog veel meer van deze regeltjes. En als we dan helemaal onze zin niet krijgen, beginnen we voor onszelf. Weer een kerkje erbij. Kan ook anders. We doen ons best. Geef iedereen het zijne. Laat iedereen in zijn of haar waarde. We bidden voor genezing in Jezus' naam. Bezweren demonen. En proberen als een goed mens te leven in de overtuiging dat we eigenlijk nergens goed genoeg voor zijn. En rennen alles en iedereen voorbij om maar zo heilig mogelijk te leven. Je zou de dood moe van worden. Maar zoeken we ook de gemeenschap met Jezus? Hebben wij die smalle weg gevonden? Hebben wij Gods vaderhart gevonden? Koesteren wij die innige relatie met hem? Zoeken wij de stilte? Waar dan ook, zij een plekje in huis, zij buiten of in afzondering. Zoeken wij die stilte om bij Jezus te zijn? Zoeken wij die stilte om zijn stem te horen? Hebben wij die innige band? Die band waar je leven mee valt of staat? Ik hoop het vanuit u. En dan? Dan kunnen we van het ene moment op het andere moment bij Jezus zijn. Nu zit je hier. Morgen ben je misschien bij Jezus. Ja? En dan zijn we daar. Al diegenen die zich christen noemen en of gelovig zijn. We zien naar hem op. In blijde verwachting. Eindelijk, we zijn er. Het is zover. Maar, dan kan het gebeuren dat Jezus zegt, ik ken u niet. Ga maar. mag er eentje verder. Oké. Ja, maar hoe kan dat nou? Zal er dan geroepen worden. We hebben alles gedaan wat u van ons gevraagd hebt. Sorry, zal hij antwoorden. Ik heb u nooit gekend. Dat is raar. Weet hij dan niet wie we zijn? Jazeker wel. Hij weet precies wie we zijn. Hij weet wat, waarom en hoe we leven, denken en handelen. Dat wist hij al voordat we geboren waren. Maar met dat kennen bedoelt Jezus heel iets anders. Namelijk hem lief hebben. Een intieme relatie hebben. Kortom, hem volledig toebehoren. En dat kan alleen maar door te knielen aan het kruis. Zijn offer aannemen. Je zonde belijden. Jezelf naar God toekeren en Jezus volgen. Dat is het hele proces. Maar waarom is die weg dan zo smal? Nou ja, die vraag is eigenlijk niet zo moeilijk meer te beantwoorden. Waarom? Omdat het kennen van Jezus, het kennen, dat bedoel ik dus die innige band mee, onder mensen, onderling zou men zeggen, een liefdesrelatie. Het enige wat we nodig hebben is het kennen van Jezus. En daarom hoeft die weg niet breder te zijn. Ja, maar, wordt er dan gezegd, de wet en de 10 geboden dan? Zijn die er dan niet meer? Zeker wel. Jezus heeft ze ook niet verscheurd. Of er niet gedaan. Of op de een of andere manier weggegooid. Maar hij heeft ze vervuld. Jezus heeft de wet vervuld. In het offer wat hij bracht aan het kruis. Voor jou. En voor mij. Laten we dan toch al die maren die we hebben laten varen. En hem volledig vertrouwen. En onszelf onvoorwaardelijk aan hem geven. En als we die harte relatie met hem hebben. Als we die harte relatie met Jezus hebben. Dan zal God zijn wet in ons hart leggen. En in ons hart schrijven. Dat is in eerste instantie een belofte voor het volk van God zelf. Voor het volk van Israël. Maar persoonlijk denk ik dat die ook voor ons geldt. Waarom? Omdat we geënt zijn op diezelfde wijnstok. Wat ik eigenlijk mee wil zeggen. Buiten hem, buiten Christus om, is er niets. En zonder hem kunnen we niets. Ja, hoezo kunnen we niets? Zonder hem. We kunnen toch best leven en werken zonder hem. In mijn dagelijks leven kan ik toch best zonder Jezus. Jazeker. Maar daar zit nu net die valkuil. Jezus zegt hier ook niet dat we zonder hem niet kunnen leven. Maar dat we alles wat we doen. Ook in zijn naam. Ook het uitdrijven van demonen. Het bidden voor zieken enzovoort enzovoort. Vinden steeds enger worden, weet je. Maar het is gewoon zo. Alles wat we doen, ook in zijn naam, maar zonder hem werkelijk te kennen, zonder hem werkelijk toe te behoren, geen eeuwigheidswaarde heeft. We kunnen dus als christen leven en christelijke dingen doen zonder Christus te kennen. Zonder hem al daadwerkelijk toe te boren. En dat, lieve mensen, vind ik een hele enge gedachte. Daar word ik echt een beetje nerveus van. En eigenlijk zouden we dat allemaal moeten worden. Dat is een gedachte die ons regelmatig aan zou moeten zetten tot nederigheid. Tot zelfonderzoek. We mogen onszelf afvragen. Is zijn leven nog in ons? En is ons leven nog in hem? Dragen wij nog vrucht? Zijn we nog op die smalle weg? Of hebben we misschien correctie nodig? En als je correctie nodig hebt, laat Jezus het dan gewoon doen. Vraag hem erom. Vraag de Heilige Geest erom. Hij zal het doen. Hij zal je corrigeren. Laat het hem gewoon doen. Waarom? Die relatie met Christus, die relatie met hem, is zo intens. Zo kostbaar. De relatie met hem geeft ons zekerheid. Het geeft rust. En vrede. Als we kunnen zeggen, ik behoor hem toe. Hij heeft aan mijn deur geklopt. En ik heb hem binnengelaten. En hij leidt mij aan rustige wateren. En hij bereidt voor mij een woning bij de Vader. Het zijn er weinigen die hem vinden, constateert Jezus met enigszins droevige stem. Maar als je hem gevonden hebt, koester hem dan. Want dan heb je de grootste schat gevonden die er is. En hij is te vinden voor een ieder die ernaar verlangt en oprecht naar zoekt. En ik zeg er nu gelijk bij, als u hem nog niet gevonden hebt, ga niet naar huis voordat je met iemand gesproken hebt, voordat je samen met iemand ervoor gebeden hebt, voordat je samen met anderen Jezus gevonden hebt. Het is nog genadetijd, nog wel. Het kan nog. Als je hem nog niet gevonden hebt, ga niet naar huis voordat je hem wel gevonden hebt. Tot zover. Amen.